Welkom bij de tweede kwartaalpodcast van Bea van Doorn 2024. We zitten hier op de Herengracht. Vandaag de dag dat het kabinet Schoof op het bordes trad. En vanavond zullen we zien wat ons aller oranje gaat presteren tegen Roemenië. Desalniettemin zijn wij nog steeds keurig aan het werk. En we willen u graag meenemen in de podcast over het tweede kwartaal. Die u ook kunt vinden op www.beavandoorn.nl. En waarin wij ingaan voor onze cliënten, beleggers en iedereen die geïnteresseerd is op het laatste kwartaal. Wat doen de markten en hoe gaan we daarmee op? Bij mij zit Mark Vernooy, hoofdbelegger BA van Doorn. En mijn naam is Wijnand van Damme. En ik werk hier ook. Nou Mark, hoogtepunten en dieptepunten.
Hoogtepunten en dieptepunten.
Nou, tweede kwartaal, afgelopen kwartaal. Wat schiet je te binnen?
Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar hoogtepunten op financiële markten, dat een hoogtepunt zonder meer is dat een aantal van de allergrootste namen in de markt fors verder gestegen zijn. En ik denk dat bij iedereen eigenlijk Nvidia wel op het netvlies staat als de grote aanjager daarvan. Ja. Maar ook andere namen die op enigerlei wijze profiteren of waarvan verwacht wordt dat ze gaan profiteren van heel die ontwikkelingen rond artificiële intelligentie. Denk ook aan Microsoft, denk aan Meta, denk aan Apple, denk aan Amazon. Die zijn fors verder gestegen uiteindelijk en die hebben die hele aandelenmarkt meegetrokken in het tweede kwartaal. Hebben ervoor gezorgd dat aandelenmarkten sterk gestegen zijn en nou ja, ondanks een lichte stijging van de rente ook zorgen dat portefeuillewaardes mooi gestegen zijn in het tweede kwartaal.
Want waar komen we dan ongeveer op uit qua rendementen op aandelen? Als je kijkt naar het afgelopen kwartaal was dat 3,5% zo rond.
Ja, rond de 3,5% inderdaad. Ja.
Maal 4 is toch een vrij rendement.
Ja, en het eerste kwartaal was eigenlijk nog beter. Dus ja. We hebben nu twee goede kwartalen in 24 achter de rug.
Ja, ik zeg dat onze indexportefeuille rond 100% aandelen rond de 11% had gemaakt.
Ja. Ja. Ja.
Netjes. Maar zijn er ook dieptepunten dan? Nou, of is de hoogst van die AI meteen ook het risico en het dieptepunt?
Nou, dat mag je misschien geen dieptepunt noemen, zolang de koers nog stijgen.
Nog niet.
Maar als je verder kijkt, is het wel opmerkelijk dat die de grootste 10 bedrijven qua marktkapitalisatie, die bepalen wat er gebeurt. Die bepalen dat hoge rendement van de aandelenmarkt. De relatief kleinere bedrijven, die hebben, nou ja, per saldo zijn die wel omhoog gegaan dit half jaar. Maar zeker als je naar de afgelopen maanden kijkt, zijn er heel veel bedrijven die nou minder groot zijn dan die top, die in waarde zijn gedaald.
Maar dan bedoel je ook kleinere bedrijven in die top 500 in Amerika of in de top 600 van. Hè? Ja. Dus je hebt het nog niet over echte small caps.
Nee, maar die hebben het ook niet heel makkelijk.
Nee.
Hè? Maar er is echt een groot verschil tussen de top grote bedrijven die het heel goed doen in het tweede kwartaal en de, nou ja, alles wat erachter zit, hè? Dit kwartaal, maar ook dit jaar, niet schokkend goed doen, wel oké over het half jaar, maar zeker de laatste paar maanden hebben die het gewoon best moeilijk.
Nou zijn we best wel een hele tijd bezig met die AI en het is, want dit is niet iets nieuws, hè? Want we eigenlijk al zien we het al
zich ontwikkelen.
Het blijft zich ontwikkelen, maar het is dus eigenlijk al langere tijd dat alleen maar AI, artificiële intelligentie en de bedrijven die daarvan kunnen gaan profiteren of profiteren, dat die kar zo trekken. Heb je het over een half jaar, misschien wel drie kwart jaar?
Nou ja, misschien zelfs wel iets langer dan dat, maar vanaf het vierde kwartaal vorig jaar is dat de drijvende factor geweest in de markt.
Ja.
Met behoorlijke verschillen. En dat is aan de ene kant is dat prima, want het is een ontwikkeling die we zien. Alleen er zit ook wel een hoop verwachting in dat die ontwikkeling blijft doorgaan. En dat die grote bedrijven kunnen blijven profiteren.
Ja.
Dus dat is meteen een beetje de andere kant van de medaille. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Ja.
En als verwachtingen hoog gespannen zijn, dan moeten ze ook waargemaakt worden.
Ja.
Nvidia heeft natuurlijk al heel lang inderdaad de hoog gespannen verwachtingen waargemaakt.
Ja.
Dus dat heeft zich vertaald in goede koerswinsten. Maar de vergelijking, zeker met de internetbubbel, nou ja, die komt wel naar voren. Ja. En die is dan toch wel relevant.
Ja. Nou, belegt niet iedereen natuurlijk alleen maar in aandelen, want daar hebben we het altijd over.
Ja.
Maar ook in obligaties of andere risicomijdende categorieën. Hoe hebben die zich gehouden dit kwartaal? Je ligt er al een tipje van de sluier op. Maar ik vind het fijn om daar nog even iets verder op in te gaan.
Nou, als je ziet, de markt is wat teleurgesteld in het feit dat de inflatie, met name in de Verenigde Staten, niet zo snel daalt als gehoopt.
Ja.
En dat zou ook de Fed de ruimte geven om de rente te verlagen. Dus dat is wel een lichte teleurstelling.
Ja.
Betekent ook dat de rentes op staatsobligaties iets hoger liggen dan aan het begin van het kwartaal.
Ja.
Dus licht negatieve rendementen voor het obligatiedeel van de portefeuille.
Koers omlaag.
Ja. Koers net een beetje omlaag. In Europa, in de eurozone, hebben we wel gezien dat voor de eerste keer de rente verlaagd is in juni. Inflatie in Europa is ook iets lager. De economische groei is ook iets lager. Dus dat geeft ruimte aan de centrale bank om die rente te verlagen. Of misschien de noodzaak om die rente te verlagen. Maar de hoop in de markt is er nog steeds dat de inflatie verder gaat dalen en dat er dus ruimte is voor rentedalingen.
Ja.
Die dan ook weer aandelenkoersen ondersteunen.
De rentevisie is natuurlijk wel heel erg duidelijk geweest eind vorig jaar. Van de rente gaat omlaag.
Mm-hmm.
Dat is dan nu weliswaar vertraagd. Hoe speel je daarop in als vermogensbeheerder en heb je daar acties op ondernomen?
Ja, wat we hebben gedaan in het tweede kwartaal is voor de meer defensieve portefeuilles waar bedrijfsobligaties in zitten. Die positie hebben we eind mei verkocht.
Ja.
De gedachte daarbij is dat die renteverschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties vanaf het moment van aankoop van die positie in het voorjaar van 2023 behoorlijk hard ingekomen zijn.
Wat is ingekomen zijn?
Dat de renteverschillen tussen die bedrijfsobligaties, die waren ongeveer 180, 1,8%. En die waren eind mei nog iets meer dan 1%. Dus de koerswinsten van die bedrijfsobligaties waren beduidend groter dan staatsobligaties.
Dus
nu zien wij weinig potentie meer voor die renteverschillen om nog kleiner te worden. En daarom hebben we de positie weer gedraaid richting staatsobligaties.
Ja. Dus daar heb je winst op?
Daar hebben we winst op genomen, als je dat zo wil zeggen. Ja. Wat de staatsobligaties betreft, dat is de rentegevoeligheid van de portefeuille, hebben we na die sterke rentedaling van het vierde kwartaal vorig jaar, aan het begin van dit jaar, onze rentegevoeligheid teruggebracht. Omdat we vonden dat het wel heel hard gegaan was. En we zijn nu bezig om die rentegevoeligheid weer wat te verhogen in de portefeuille.
Want?
Omdat die staatsobligatie, de rente op staatsobligaties ook wel weer behoorlijk is toegenomen.
Ja.
En we wel heel geleidelijk aan die renteverlagingen iets dichterbij zien komen. En dat biedt dan toch wat potentieel.
Dan heb je het over Europa. Hè?
Ja.
Want Amerikaanse staatsobligaties, daar beleggen we niet in. Tenminste,
nee,
niet direct.
Aangezien het valutarisico dan dominant is, potentieel dominant is ten opzichte van de koersontwikkelingen, is dat voor ons niet direct interessant.
Nee.
We volgen het natuurlijk wel, zeker omdat de Amerikaanse rente een behoorlijke invloed heeft op de koers van de Amerikaanse aandelen. Waar we daar wel bezorgd over zijn, is dat de Amerikaanse begrotingstekorten nog hoog zijn, meer dan 6%. En dat zou eigenlijk op een gegeven moment die steunpakketten na corona, die zouden echt uit moeten om een gezonde ontwikkeling te krijgen van de Amerikaanse overheidsfinanciën.
Maar dat zal nog wel even duren tot na de verkiezingen, op zijn minst.
Nou ja, op dit moment lijkt het dat beide kandidaten niet echt de urgentie zien om te bezuinigen. En dat is geen thema om verkozen te worden.
Nee. Moeten we ons daar zorgen over maken, die oplopende tekorten?
Nou ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel zorgen.
Dat is op een gegeven moment. Dat is eigenlijk de kern van mijn vraag.
Vooralsnog is het duidelijk dat de staatsschuld in Amerika te financieren is.
Ja.
Dus dat er genoeg beleggers zijn die bereid zijn Amerikaanse obligaties te kopen.
Ja.
Maar op enig moment moet je natuurlijk wel oppassen dat de schuld niet dermate groot wordt dat beleggers daarvan terugkeren.
Ja. Ja, wat dat betreft is het nog een ander dingetje, want we beleggen dan in Nederlandse staatsobligaties. Maar goed, we zitten allemaal in die Europese Unie met één munt. we zagen natuurlijk ook iets, tenminste jij zag, viel dat, het viel jou meteen op, dat met verkiezingen in Frankrijk ook het een en ander aan bewegingen plaatsvond.
Ja, het was duidelijk dat Macron na de Europese verkiezingen in Frankrijk aankondigde, dat de markt het risico ziet dat met name extreem rechts daar een belangrijke positie krijgt. Die zijn niet heel erg bezorgd over begrotingsdiscipline. Misschien ook nog een risico dat ze op enig moment minder interesse hebben in de eurozone. En dat betekent dat de Franse overheid ook meer moet gaan betalen als rente op het geld dat ze lenen.
Ja.
En dat dus het risico, de markt ziet een risico in het feit dat die Franse verkiezingen nu lopen.
Ja.
En nou ja, dat zou naar, het is een beetje afhankelijk van wat er deze zondag gebeurt, ja. Maar is wel een factor van belang.
Ja, nou even vooruitkijkend, hè. Als je de bekende nieuwssites, maar ook gewoon de kranten leest en veel van onze cliënten en andere beleggers die doen dat, nou, dan lees je toch in toenemende mate dat die beurzen nu wel heel hoog gewaardeerd zijn. We hebben het daar ook in onze beleggingsvergaderingen over gehad. Van, goh, ja, hè, dat klopt, hè, voor een deel. What goes up must go down. Maar hoe ga je daar als vermogensbeheerder mee om? Wat kan je doen? Of wanneer grijp je in? Wat zijn de mogelijkheden?
Ja. Nou, kijk, op dit moment hebben we gekozen om in onze strategische assetallocatie een neutrale positie in te nemen. Dus dat betekent dat we de verhouding tussen aandelen en obligaties in lijn hebben met de benchmark van de klant. Dus daar zijn we neutraal in. Aan de ene kant zien we inderdaad dat met name die dure aandelen of die technologie aandelen heel veel verwachting in zich hebben. Nou, zolang ze die waarmaken, en dat hebben we de afgelopen kwartalen gezien, ja, is het risico daar te overzien. Aan de andere kant zie je dat een aantal aandelen al wat gecorrigeerd zijn. Dus dat moet enigszins stabiliserend werken. En we zien dat het sentiment in de markt wel heel erg sterk is.
Ja. Er zijn positief sentiment.
Positief. Hè? Ja. Op het moment dat er hoeft maar iets positiefs te kopen of de markt gaat omhoog.
Ja.
Hè, als er een cijfer is wat leidt, wat een groeivertraging indiceert, zegt de markt dat is fijn.
Ja.
Want dan kan de rente omlaag.
Ja.
Als de economie het goed doet, zegt de markt, dat is mooi, want dan kunnen de winsten omhoog. Dus zolang alles positief wordt uitgelegd, is het wellicht te vroeg om al te zeggen van, we gaan die positie in aandelen, of meer specifiek de, zeg maar, de hele artificiële intelligentie aandelen, gaan we terugbrengen.
Ja.
En dus in dat opzicht, we zitten er kort op, maar op dit moment, en vooralsnog, is dat de juiste strategie geweest, lijkt het te vroeg te zijn geweest om de positie in aandelen of de positie in technologie aandelen terug te brengen.
Ja.
Maar het is wel een constant discussiepunt inderdaad.
Ja.
Historisch is het zo dat waarderingen op zichzelf nog geen reden zijn om een correctie te verwachten. Er moet wel een trigger zijn. Het zou kunnen dat bijvoorbeeld als je over 2 weken de publicatie van de bedrijfscijfers krijgt, als die heel erg tegenvalt, kan dat een trigger zijn.
Ja.
Want dan gaan die groeiverwachtingen eruit.
Ja.
Aan de andere kant, als zeg maar, de Nvidia's van deze wereld opnieuw betere cijfers laten zien dan verwacht, dan heb je zo weer ruimte om voor de markt om verder te lopen.
Ja.
Zelfs na de goede periode, de goede 3 kwartalen eigenlijk die we achter de rug hebben.
Dus neutraal.
Op dit moment zitten we neutraal in.
Ja. Voelen wij ons comfortabel? Nou, duidelijk. Is er nog iets wat jij als uitsmijter mee wil geven, Mark?
Waar we eigenlijk nauwelijks over gepraat hebben, zijn de geopolitieke risico's.
Ja.
En,
nou, dat heb ik bewust niet gedaan, want je kan niet. Je kan moeilijk een van de 332 meningen van Poetin kiezen en zeggen dat wordt het.
Nou ja, laat ik zo zeggen, wij kijken, en dat klinkt. Komt af en toe misschien wat bot over. We kijken met name naar wat is de impact nou op de financiële wereld.
Ja.
Van wat er gebeurt, of het nou in Rusland is of in Israël is. Of wellicht in China. We kijken naar wat de potentiële impact is op financiële markten. En vooralsnog merk je de afgelopen periode dat die impact gewoon heel beperkt is geweest.
Ja.
En het kan best zijn dat er op het moment dat je handelsoorlogen krijgt met China, om maar een voorbeeld te noemen, dat het wel degelijk een impact gaat hebben. Ja. Maar vooralsnog valt dat overzien.
Ja. Misschien leuk om de volgende keer ook weer iets over Azië te vertellen. Waar wij thans amper of niet in beleggen.
Ja, dat klopt.
En daar ons op dit moment in ieder geval comfortabel bij voelen.
Ja.
Mark, niet schrikken, maar we hebben alweer een kwartier gehad. Dus mede namens jou dank ik in ieder geval voor het luisteren. www.bavandoorn.nl Vragen kunt u sturen ook via de website naar ons. En andere opmerkingen zijn van harte welkom. Tot zover, tot het volgende kwartaal.